Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom op deze alweer de derde zomerzangavond. En fijn dat u gekomen bent met zoveel mensen. Daar ben ik heel blij mee. En ondanks dat het warm is, daarom ook een flesje water voor iedereen. Dus lekker koel voor. En we gaan er weer een mooie zangavond van maken. En de liederen die worden begeleid door Peter Brinkhorst. Welkom Peter. En achter het geluid zit Jan Kooistra. En we hebben Esther die bedient de beamer. En dan hebben we het kostensechtpaar Gerrit en Hanny. En en natuurlijk Harold natuurlijk. Welkom. Die zal ons door de dienst heen helpen. Ik zelf zal wat vertellen straks over het collectedoel. En er is ook een een BRV'er is daar ook nog aanwezig. Dus hopen er geen gebruik van te maken, Hugo. Hugo Oskam, dankjewel dat je er bent. En dan gaan we nu maar beginnen met de eerste liederen. Zoals aangegeven staat op de beamer. En dat zijn we zingen gewoon drie liederen achter elkaar. En 1, 2, ja. En dan zal Harold het van mij overnemen. Dus fijne avond.
Het thema van deze zomerzangavond is uit de diepte roep ik u. Dat is een frase uit Psalm 130. Als ik in juni, toen ik deze dienst samenstelde, had geweten dat het zo warm zou zijn, dan had ik misschien een thema gekozen als dorsten naar levend water. Maar het is dit thema geworden. Uit de diepte roep ik u. De psalm die we straks lezen en waar ik met jullie wat over wil mediteren, Psalm 130, staat bekend als een boetepsalm. Dat is best pittig, die psalm. Er wordt gesproken over de diepte van het leven van de psalmdichter, over zijn zonden die hij bij God neerlegt. Het is dus best een stevig thema. Toch is de psalm buitengewoon hoopvol en, als ik dat zo mag zeggen, zelfs vrolijk te noemen. Dus ik durf het wel aan om op een warme zomeravond met jullie na te denken over Psalm 130. Uit de diepte roep ik u. De drie liederen die wij gaan zingen begint met een lied waarin schuld wordt beleden. Vervolgt met Psalm 103, waarin de dichter zingt van Gods genade. En dat gaat helemaal hemelhoog met Ik wil zingen van mijn heiland. En die drie liederen die volgen als het ware het spoor dat al verscholen ligt in Psalm 130. Drie liederen achter elkaar. Heere, komt het u. De Heer blijft ons met liefde overladen. En ik wil zingen van mijn heiland. En ik hoop dat we dat ook met een vrolijk hart zullen zingen. Thank you. Laten we met elkaar bidden. Onze Vader in de hemel, al zingend en al biddend komen wij tot u vanavond. Al zingend en al biddend. Misschien om al zingend de zorgen wat achter ons te laten. Even de boel te laten. Al biddend om onze gedachten wat tot rust te brengen, al wat ons bezighoudt. Al zingend en biddend komen wij tot u in het gewoel van deze wereld, waar zoveel op springen staat en al gesprongen is, waar zoveel onrecht is. En dan komen wij als deel van uw gemeente, christenen van zoveel kerken bij elkaar, om u te aanbidden, om u de lof te zingen, om te belijden dat u onze Heere bent en Heiland en dat wij leven van uw genade. En daarom hebben wij ook reden om te zingen, omdat u een God bent die trouw is, die vergevend is, die geduldig is, die barmhartig is, die heilig is, nabij is, betrokken op onze levens. Daarom zingen wij, om ook niet kopie onder te gaan in deze wereld met alles wat hier allemaal gebeurt. Soms in het klein van onze eigen levens of van onze eigen kerken of families, maar toch zeker in het groot. Waar zoveel mensen elkaar naar het leven staan, elkaar het licht in de ogen niet gunnen. In zo'n wereld blijven wij, zegt die andere psalm, de lofzang gaande houden. En niet alleen wij, maar dat doen broeders en zusters verspreid over deze hele wereld. Want wat hebben wij u nodig en wat heeft deze wereld u nodig? Geef ons een goed uur. Verkwik onze ziel, bemoedig ons in ons geloof en richt onze harten op tot u. Omwille van uw Zoon, onze Heer en Bevrijder, Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane, van wie wij leven. Amen. Psalm 130 lezen wij met elkaar uit de NBV 21. Erboven staat een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, Heer. Heer, hoor mijn stem. Wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. Als u de zonden blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag. Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters op de morgen. Meer dan wachters uitzien naar de morgen. Israël, hoop op de Heer. Bij de Heer is genade. Bij hem is bevrijding, altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. Tot hier de lezing van een psalmwoord. En gelukkig ben je, als je dit woord blijft lezen, het opneemt in je hart en ernaar leeft. Wij zingen een mooie berijming van deze psalm, staat in de bundel Hemelhoog. Uit de diepten roep ik u. En Esther, heb jij het ook aangegeven dat het in wisselzang is? Ja. De vrouwen beginnen en op een gegeven moment mogen de mannen ook meedoen. Ik weet niet of je vanavond zit te wachten op een boetepsalm. Waarschijnlijk ben je hier naartoe gekomen omdat je van zingen houdt. Een heerlijk uur zingen om God te loven, om wie Hij is, om wat Hij aan je leven gedaan heeft. Om, zoals ik net al in mijn gebed zei, misschien ook even de zorgen wat van je af te zingen. Ja, en een psalm die spreekt over zonden die ons door de diepte heen kunnen duwen, past daar niet zo bij. Volgens de reformator Maarten Luther zou deze psalm, psalm 130, door Paulus geschreven kunnen zijn. Want deze psalm is getekend door een diep zondebesef en schreeuwt het volgens uit naar God bij wie vergeving is. Typisch Paulus, zegt Maarten Luther. In deze psalm is sprake van onverdiende genade. De diepten, we lazen in het enkelvoud, maar het Hebreeuws heeft het meervoud. De diepten waarmee de dichter zijn eigen leven op dat moment typeert, is ronduit eerlijk. Hij zegt, dit is het nu. Zo staat het ervoor in mijn leven. Ik kan het niet mooier maken dan het is. Daar zullen anderen en daar zult u het ook mee moeten doen. Ik kan mezelf niet meer voor de gek houden. Misschien herken je van die momenten in je leven. Je kunt het niet mooier maken, al zou je het willen. In dat Franse lied, je hebt er vast wel eens van gehoord, Non je ne regrette rien, zingt Edith Piaf dat ze nergens spijt van heeft. Ze heeft niet spijt van wat ze ook maar gedaan heeft in haar leven. Geen spijt van de beroerde keuzes die zij gemaakt heeft. En op een vrolijk deuntje zingt Simone Kleinsma het volgende. Ik citeer. Ik heb geen spijt, van de dingen die ik deed. Ze zingt het heel vrolijk. Ik heb geen spijt van de dingen die ik deed, geen haartje spijt, geen berouw van de dingen die ik deed. En dan komt het, ik heb alleen maar spijt van alle dingen die ik niet gedaan heb. Ontzettend spijt van alle zonden die ik niet begaan heb. Aldus Simone Kleinsma. Ik heb juist spijt van de zonden die ik niet gedaan heb. Nou, dat staat, dat voel je wel aan, mijlen ver af van de sfeer uit Psalm 130 die we net met elkaar hebben gelezen. Mogelijk dat liedjes als deze van Edith Piaf en Simone Kleinsma weerspiegelen dat we in onze cultuur niet goed uit de voeten kunnen met schuld. Ja, als er een rechter is die een misdaad aan de kaak stelt en een straf uitspreekt, dan zeggen we, dan is er sprake van schuld. Maar schuld in de omgang met anderen, in de omgang met deze aarde, schuld in de omgang met God. En dan wijs ik niet alleen maar naar anderen, laat ik ook eens naar onszelf wijzen. Hoe vaak zien wij ons geloofsleven nog in termen, in woorden van schuld tegenover God? We zeggen, je bent geliefd door God en aanvaard door God en vergeven door God. Zeker. Maar spreek je nog over schuld tegenover een eeuwig heilige God? Schuld omdat je je niet uitspreekt tegen onrecht. Schuld omdat je kleding koopt waarvan je weet dat de herkomst dubieus is. Schuld omdat je met die ene buur toch weer roddelt over die andere buur. Schuld omdat je je eigen belang stelt boven dat van een ander. Schuld omdat je liever je ogen laat schaan over een klein scherm dan over een Bijbelwoord. Hoe dan ook, deze schuld duwt de psalmdichter dieper en dieper weg. Het is alsof de bodem onder zijn bestaan wordt weggeslagen. Is dat dan een psalm waarin de dichter zwelgt in alles wat hij of zij verkeerd heeft gedaan? Gaat de dichter zozeer gebukt onder een zondebesef dat wij als verlichte westelingen zeggen, dat is niet gezond meer joh. Beetje voor jezelf opkomen mag toch wel? Ik meen dat die psalmdichter echt niet ongezond bezig is. Echt niet. Twee gedachten daarbij. In de tweede helft van de psalm, misschien viel het je op, brengt de dichter zijn verlangen onder woorden. Zijn verlangen. Hij zegt dan, mijn ziel ziet uit naar de Heer. Mijn ziel verlangt naar de Heer. Meer nog dan de wachters op de morgen. Deze ziel is ook een verlangende ziel. Iemand vertaalde, gretig zie ik uit naar hem. Dat is wellicht wat sterk vertaald, maar het verlangen van de dichter is onmiskenbaar aanwezig. En dit verlangen is, hoe diep die dichter ook zit, blijkbaar niet gedoofd. Dat is opmerkelijk. In al zijn zelfreflecties over waarin hij tekortschiet en waarin hij gezondigd heeft en verkeerde afslagen heeft genomen en schuldig staat ten opzichte van God, is blijkbaar nog steeds dat verlangen naar diezelfde God in hem aanwezig. Het is nog levend. Op de bodem van onze ziel, bedenk dat. Op de bodem van onze ziel vinden wij niet alleen schuld, maar ook verlangen. Dat verlangen is er door de Heere God zelf ingelegd. Hij heeft ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Waar zie je dat in terug? Nou, misschien in een verlangen dat diep in ons aanwezig is en soms naar buiten komt en dat door niets ter wereld vervuld kan worden, behalve dan door de schepper van hemel en aarde zelf. Besef van zonde is niet ongezond, maar besef van zonde zonder verlangen naar God en naar zijn vergeving, ja, dat drukt een mens pas echt neer. Met dit verlangen, ook al zit deze man of deze vrouw in de diepte van dit bestaan, maar met dit verlangen veert de dichter toch ook weer wat op. En dat raakt aan het tweede. Want de diepte van ons leven is nooit zo diep, of Gods barmhartigheid is er ook te vinden. Juist Gods goedheid is onpeilbaar diep en treft ons juist daar waar wij haast verzonken zijn, omgeven met schuldgevoelens en het zelf niet meer weten en denken dat we op de bodem van de put zijn aangekomen. Juist daar kunnen wij Gods goedheid aantreffen. Zijn genade, waar de dichter om roept in vers 2... bevindt zich niet ergens in de hoogte, ergens ver weg in de hemel. Deze genade is daar te vinden waar mensen de diepte van hun schuld beseffen. En dat doet blijkbaar de dichter verlangen en uitzien. Hij schrijft dan ook, bij u is vergeving. De dichter weet, als ik mijn schuld belijd, dan is dat niet een uiting van mijn minderwaardigheid. Dan betekent dat ook niet dat ik er niet mag zijn, of dat ik er niet hoor te zijn. Dat hij zijn schuld belijdt wil ook niet zeggen dat hij een negatief stempel op zichzelf drukt. Helemaal niet. Beleiden van schuld is het meest bevrijdende wat een mens kan doen. Dat heb je misschien al wel eens gemerkt in intermenselijke relaties. Het lucht op. Die zegt, hier zat ik fout. Hier keek ik alleen naar mijn eigen belang. Hier heb ik verkeerd gehandeld. Dat lucht op. Mensen die schuld belijden zijn bevrijde mensen. Psychologisch werkt het al zo. Nou ja, laat staan naar de eeuwige God. Wanneer je je schuld belijdt, dan komt er een vrije ruimte waar de Heere God zijn genade kan schenken. Wie schuld belijdt voor God, krijgt geen afstraffing, maar een vergevende omhelzing. Zichtbaar wordt dat voor wie naar Christus kijkt, die aan het kruis opgezadeld wordt met al onze schuld. Diezelfde Luther, die ik net even noemde, sprak dan ook vaak over een vrolijke ruil. Christus krijgt mijn zonde, ik krijg zijn vergeving. Van ruilen komt huilen, zei men vroeger wel eens. Nou, bij deze niet. Als het al tranen komen, zijn het vreugdetranen. Want wij ontvangen Gods vergevende genade. Daarom is Psalm 130, die zo stevig inzet, echt geen zwartgallige psalm. Het is een hoopvolle psalm. Niet alleen omdat deze de diepte van onze schuld en van ons verlangen peilt, maar ook en vooral de diepte van Gods vergeving in Christus. Lof zij u Christus. Amen. Wij luisteren naar een lied. Kijken ook mee met de tekst. Voel je vrij wat mee te neurien of mee te zingen. En daarna begeleidt Peter weer twee liederen met ons. Dat is Psalm 25, Gods verborgen omgang vinden. En een lied over de trouw van God. Groot is uw trouw, o Heer.
Ik zal wat vertellen over het collectedoel, de MAF, brandstof, ambulancevluchten en bijbelboxen. We hebben al veel gehoord afgelopen avonden. Er is al wat verteld over missie. En dat is waar de MAF voor staat. Dat is geloof. Wij geloven dat alle mensen bereikt moeten worden met Gods liefde. En dan de tweede slide, dat is de missie. Wij verbinden kerken, organisaties en hulpverleners in nood. Wij vliegen hulp en evangelie naar moeilijk bereikbare gebieden. En dan gaan we naar... Er komt er zo nog een... Dat elke 5 minuten, die slide. Daar staat bij... MAF vliegt voor meer dan 2000 kerken en hulporganisaties... met 120 vliegtuigen wereldwijd. Waarom kiezen zij voor MAF? Betrouwbaar. Mensen rekenen op MAF. Bij een ramp, epidemie, medische noodsituatie... Elk mensenleven telt. Haalbaar. Vaak zijn de wegen slecht. En in de regentijd onbegaanbaar. Afstand. Dorpen liggen ver uit elkaar. Of er zijn geen wegen van bergen of oerwoud. Tijd. 45 minuten vliegen bespaart de autorit van 9 uur. Er is geen extra tijd nodig om uit te rusten... van de reis. Veiligheid. De kans op aanvallen of roofovervallen maakt de vervoer via de weg risicovol. En dan gaan we verder naar het eerste filmpje. Daar zal ik eerst wat van vertellen. Dat gaat over mensen die hoe blij ze zijn met een Bijbel. Hier wordt verteld: ik heb geen Bijbel. En ik was al weg. En ze zeiden dat MAF Bijbels verkoop. Dus ik rende terug om een Bijbel te krijgen. Een andere persoon. Ik werk als pastoor en mijn ogen zijn slecht. Nu heb ik deze glazen gekocht. Zodat ik nog steeds kan preken. Het is moeilijk om naar de stad te gaan om een Bijbel te vinden. Zoals deze. De Bijbels zijn zo duur. Los van de oudere, opgeleide mensen... die de kennis die ze hebben. Waar zouden ze voor het voor kunnen gebruiken? Maar MAF verkoopt een Bijbel voor 20 kina. Dus er wordt altijd wel een klein bedrag gevraagd aan de mensen. Maar daar hebben ze ook heel wat moois voor. Dus we kochten de Bijbel. Ook als er anderen zijn die niet kunnen lezen, ze kunnen met hen praten. We zijn zo blij. Bedankt ook de Almachtige. Hij heeft je wijsheid gegeven. En jij hebt meegebracht een goede bediening dat nog steeds doorgaat. Dank u. Dat zijn het filmpje krijgen we te zien. En dan nog een dank van de bewoners. En dan...
En ik heb nog een Bijbel. Ik heb nog een Bijbel. Ik heb nog een
Bijbel. Ik heb nog een Bijbel.
Victor too and Mosem. M gave good at thinking, you've done, and you've got kissing down now. Make him more than what we sing go yet, and we've got to thank you.
Sister Bible.
Thank you very much. Thank you. Thank you to the people who give. To bring us more Bibles in Weber.
Thank you very much.
Thank you for
giving us this Bible.
The word of God to the people.
Some of us, we don't have Bibles. Very good opportunity for us to, you know, to hear the word of God. Thank you.
Greetings from Stokey.
Yay! Yay!
Dankjewel Henk dat je dat bij ons onder de aandacht brengt, het werk van de MAF. Heel goed. Wij zullen bidden met elkaar en ik wil met jullie een mooi gebed bidden dat ik in het gebedenboekje van Jaap Zijlstra tegenkom. Dat is een boekje dat al jaren met me meegaat. Er staan allerlei uiteenlopende gebeden in. En ik wil met jullie het gebed bidden waarboven hij heeft geschreven om vergeving. Laten we stil worden. Heer, u vraagt van ons om lief te hebben met heel ons hart. Maar wat zijn wij vaak harteloos. U vraagt van ons om lief te hebben met heel onze ziel. Maar wat zijn wij vaak kleinzielig. U vraagt van ons om lief te hebben met heel onze kracht. Maar wat zijn wij vaak mat en krachteloos. U vraagt van ons om lief te hebben met heel ons verstand. Maar wat denken en doen wij vaak dwaas. Heer, met ons leven dat zo dikwijls onder de maat is, komen wij bij u en vragen u om vergeving. Wij zijn geschapen naar uw beeld, maar wat lijken wij weinig op u. Jezus kon zeggen, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Maar wij vertonen nog zo weinig van uw trekken. Daarom bidden wij u, wees ons genadig en help ons. Door de kracht van uw geest, het grote gebod van de liefde in ere te houden. Door het te overdenken en het van harte te doen. Omwille van Christus. Amen. Wij zingen een lied uit de bundel van Johan de Heer. Ik heb geloofd en daarom zing ik. En ons slotlied wat erop volgt is een toekomst vol van hoop. En dat wordt ook weer in het begin in wisselzang gezongen. Dank voor jullie komst naar deze zomerzangavond. We hebben er nog één te gaan, Henk. Dat klopt. Volgende week. Ah, over 2 weken. De 27e. En daar ook weer van harte welkom. En dank aan iedereen die aan deze dienst heeft meegewerkt. De lege flesjes die kunnen ingeleverd worden bij de uitgang. Staan gehangen vuilniszakken. Ze moeten wel leeg zijn, hè? Dan pas mag je ze erin doen. Anders wordt het te zwaar allemaal. Ja. Voor wie zin heeft in nog een bakje koffie, thee en een praatje, blijf gerust nog even plakken. Hoe dan ook, wij mogen allen de avond verder ingaan onder de zegen van onze goede God. En ontvang deze zegen met een open hart. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap door zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.